Hallo allemaal, welkom bij dit webinar. Mijn naam is Ricardo van Doormalen van FINS. Wij zijn winstgevendheid en groeiadviseurs. En vandaag wil ik het met jullie hebben over de groei van je onderneming en hoe dat je dat kunt bereiken door op een andere manier naar je onderneming te kijken en met name ook te kijken naar de cijfers van je onderneming. En dan beginnen we meteen een beetje filosofisch. Waar doen we het allemaal voor? Waarom ben je ooit die onderneming begonnen? In de eerste instantie is dat natuurlijk om gewoon inkomen te genereren, om een boterham te verdienen. Maar je wil uiteindelijk ook iets mee gaan opbouwen. Denk maar aan oude dag of je wil misschien straks minder gaan werken. Je wil daar een vermogen mee gaan opbouwen. Wat zijn jouw wensen en doelen en hoe kun je die eigenlijk op zo'n efficiënt mogelijke manier gaan behalen? Daarvoor moet je keuzes gaan maken, betere keuzes eigenlijk. Elke keuze heeft geldelijke gevolgen. Zo is de keuze om bijvoorbeeld te investeren in een machinepark. Dat is een keuze die geldelijke gevolgen heeft, want je moet namelijk geld gaan uitgeven. Maar ook de keuze om bijvoorbeeld niet te investeren heeft ook geldelijke gevolgen, namelijk dat je geld op de bank behoudt. Nou, door dat soort zaken goed te bekijken, kun je gewoon keuzes maken die efficiënter zijn voor je bedrijf en waarbij je kunt gaan kijken welke doelen heb ik en hoe kan ik die doelen zo goed mogelijk bereiken door betere en slimmere keuzes te maken. Als we dan gaan kijken naar de volgende sheet, dan zie je eigenlijk hier een piramide. En je kent misschien allemaal wel de piramide van Maslow. Die gaat over de behoeftes van mensen. En dit gaat eigenlijk over de financiële behoeften van mensen. En als je onderaan in de piramide kijkt, dan gaat het eigenlijk met name over het vergaren van inkomen. Om te kunnen wonen, om te kunnen eten, een dak boven je hoofd te hebben. Om eigenlijk te voldoen aan je basisbehoeftes. Een stapje daarboven, op het moment dat je wat meer gaat verdienen en al die andere zaken al voor betaald is, dan ga je vaak kijken naar een stukje financiële zekerheid. Dus hoe kan ik een stukje vermogen gaan opbouwen, een buffertje gaan opbouwen, dat als die wasmachine kapot gaat of als er stukken zijn aan mijn auto, ja, dat ik daar geld voor heb om dat in één keer te kunnen betalen zonder dat ik meteen een probleem heb. Ook verzekeringen spelen daarbij een rol om dat allemaal goed te regelen. Een echelon hoger weer, dan gaat het over vermogensopbouw. En de vermogensopbouw, die ga je doen om op een gegeven moment verder te komen en niet alleen maar bezig te zijn met de dagelijkse zaken, een stukje buffer, de zekerheid te hebben, maar om op een gegeven moment richting toekomst iets te gaan opbouwen. Nou, als je dat goed doet en het gaat allemaal voor de wind en het inkomen is dusdanig dat je vermogen kunt gaan opbouwen, dan ga je richting financiële onafhankelijkheid. En dat is waar veel mensen naar streven. Financiële onafhankelijkheid wil zeggen dat je dus een vermogen hebt dat op het moment dat je ontslagen wordt, op het moment dat je stopt met je onderneming of als er onverwachte zaken gebeuren, dat je door kunt blijven leven eigenlijk zoals je gewend bent om te leven. Dus dat je voldoende vermogen hebt om daarvan te kunnen leven. De volgende stap daarbij, ja, noem het even bijdragen, in het Engels legacy, dat is ja, nalatenschap, maar dan denken we meer aan erven. Dus noem het even bijdragen. Op het moment, en dat zie je vaak bij zeer vermogende mensen, op het moment dat eigenlijk aan al die eerdere behoeftes is voldaan, dus er is financiële onafhankelijkheid, dan ga je een beetje denken van, goh, welke bijdrage kan ik nog leveren aan mijn omgeving, aan de maatschappij, aan doelen die je na aan het hart staan. Nou, in die piramide, daar zie je dus eigenlijk dat de stappen die mensen doorlopen, dat die uiteindelijk gaan naar een stuk bijdrage leveren. De eerste twee, de onderste, daar zie je ook links ervan staan, eigenlijk een beetje het startdoel. Op het moment dat je begint met je onderneming, dan is het eerste doel om inkomen te vergaren, met name om te kunnen leven en inderdaad die buffer te hebben en de verzekeringen te kunnen betalen. De bovenste drie die gaat over de ambitie. En de ambitie, ja, daar gaat het dus om van waar wil je heen met je onderneming? Je zou eens kunnen kijken voor jezelf van waar zit ik op die piramide? Zit ik eigenlijk in de onderste twee? Of zit ik in de derde schijf? Of misschien heb ik het al helemaal voor elkaar dat je in het topje van de piramide zit en dat je vooral bezig bent met het proberen te leveren van een bijdrage. Zit je niet op de trede waarop dat je eigenlijk zou willen zitten, en dat kan zijn dat je bijvoorbeeld wel financiële onafhankelijkheid hebt, maar nog geen bijdrage kunt leveren of wilt leveren, maar het zal meer zijn in de vorm van, goh, ik zit bij financiële zekerheid en ik wil veel meer vermogensopbouw gaan doen, of ik zit in de vermogensopbouw, maar waar blijft nou die financiële onafhankelijkheid, zodat niemand meer iets kan maken? Ja, dan moet je eigenlijk planmatig te werk gaan. En nou, die onderneming, daar hadden we het al over, die ben je begonnen om inkomen te vergaren en vermogen op te bouwen. Maar dat is meteen de tool eigenlijk die je nodig hebt om door die piramide heen te lopen. Om van onderuit in de piramide naar boven toe door te kunnen stoten. En hoe beter je onderneming het doet, hoe makkelijker dat je door die treden van de piramide heen loopt. We moeten het ook hebben over welke rollen heb je allemaal binnen je onderneming. Want als je je onderneming wil laten groeien, dusdanig dat je die stappen binnen die piramide makkelijk kunt doorlopen, ja, dan zijn er ook verschillende rollen die je als ondernemer op je hebt. Je bent enerzijds de vakman, de kunstenaar, de artiest, net hoe je het noemen wil, maar degene die eigenlijk inhoudelijke werk doet. Misschien ben je ooit begonnen met een beroep waarvan je zegt van goh, maar dat kan ik eigenlijk ook wel voor mezelf doen. Ik ga uit dienst en ik ga voor mezelf beginnen. En dat vak wat ik heb, dat ga ik uitoefenen en dan maak ik een onderneming van. Dan hebben we de manager. Dat is eigenlijk op het moment dat je wat personeel hebt, dat je gaat zeggen van goh, maar hoe gaan we dat inzetten? Welke processen zijn er? Hoe kunnen we dingen dusdanig inregelen dat het werk wat er moet gebeuren, dat dat eigenlijk zo goed mogelijk gebeurt? Vervolgens hebben we een rol van eigenaar. Dat is ook een van de petten die je op hebt. Namelijk, je bent die onderneming begonnen en je wil als eigenaar een bepaalde visie, bepaalde wensen, bepaalde dromen waar je naartoe wil gaan groeien. En tenslotte ben je ook investeerder in je bedrijf, want je steekt er geld in. Dat geld heb je misschien gespaard. Je moet een startkapitaal hebben. Je moet wat investeren in computers, misschien een auto, misschien machines. Een beetje afhankelijk van de tak van sport waar je aan doet. Die eerste twee, die vakman en die manager, dat zijn eigenlijk, dan kun je jezelf een beetje zien als ik ben bezig als werknemer in mijn bedrijf. En daar beginnen we vaak. En die rol die moeten we soms een beetje gaan ontgroeien om meer eigenaar en investeerder te zijn. En dan niet zozeer dat je dat nog niet bent, maar wel om die pet meer op te zetten en die rol meer aan te gaan meten. En die rollen die bepalen eigenlijk ook hoe dat je omgaat met problematieken. Stel bijvoorbeeld dat je zegt van ik heb een groeiprobleem en ik wil dat groeiprobleem gaan oplossen. En dat doe ik met de pet van, noemt inderdaad even die vakman. Op het moment dat je die pet opzet, dan ga je denken van goh, hoe kan ik nou groei gaan realiseren? Oh, wacht even, we moeten betere producten gaan maken. We moeten slimmere producten gaan maken. Ze moeten er mooier uitzien. Want je hebt die pet van vakman op. En die vakman die denkt vanuit de inhoud. En die gaat kijken van goh, maar hoe kunnen we alles beter gaan maken? Dusdanig dat mensen meer gaan kopen. De manager, als je die pet opzet, die zal gaan denken van ja, goh, we willen gaan groeien. Ik moet zorgen dat de processen beter zijn. En ik heb hier mensen rondlopen. Hoe kan ik beter gebruik maken van de kwaliteiten van die mensen? Hoe kan ik die mensen beter gaan inzetten? Hoe kan ik beter gaan plannen? Dus afhankelijk van de pet die je opzet, ga je eigenlijk de problematiek die je hebt, die ga je anders benaderen. Als je dan vervolgens weer gaat kijken naar die piramide, dan zie je eigenlijk dat die eerste twee doelen, ja, waar mensen aan beginnen, die beginnen die onderneming, dat je die meer doet als werknemer. Dan ben je nog heel erg bezig om inkomen te vergaren, om ervoor te zorgen dat je kunt leven. En nou, dat moet vaak gebeuren door inhoudelijk bezig te zijn, door mee te werken in de zaak. Niks mis mee, maar gewoon een feit dat je dan een beetje in die treden blijft hangen. Heb je meer ambitie en wil je door gaan groeien naar die vermogensopbouw en die financiële onafhankelijkheid, ja, dan moet je meer als eigenaar en investeerder gaan denken om ook echt die groei te kunnen gaan maken. Ik moet af en toe een beetje langs de microfoon kijken, maar volgens mij gaat het goed komen. Vandaag gaan we dus meer hebben over die eigenaar en investeerdersrol die je gaat opnemen. Een eigenaar die is er eigenlijk weer op gericht, want die hebben toch wel twee verschillende rollen. Een eigenaar die is erop gericht om te proberen te streven naar winstmaximalisatie. Terwijl een investeerder juist kijkt van goh, op het moment dat ik ergens geld in investeer, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel degelijk mijn investering behoud en dat die investering gaat groeien. En die vindt het wel leuk als die eigenaar streeft naar winstmaximalisatie. Maar winstmaximalisatie is dan niet per se het doel van die investeerder, want die investeerder ziet dan ook de risico's toenemen op het moment dat die eigenaar daar vol aan de slag gaat, vol optimisme tegenaan gaat en daarbij misschien de risico's een beetje vergeet. Dus de investeerder, en dan zie je ook vaak raad van besturen bij bedrijven, hoeven niet per se altijd mensen zijn die ook met geld erin zitten, maar vaak zie je wel dat op het moment dat er investeerders zijn in een bedrijf, dat die ook een rol krijgen als een soort van raad van bestuur, raad van toezicht. En er zijn mensen die gaan meedenken over die onderneming, van hoe kunnen wij de risico's die er zijn, hoe kunnen we die een beetje indammen en gaat die eigenaar niet te hard van stapel lopen, dusdanig dat mijn investering in gevaar gaat komen. Zolang je nog ja, klein bent en er zijn geen investeerders, dan ben je al die vier rollen zelf, zoals ik al zei. Dus dan ben je zowel eigenaar als investeerder. En het is wel goed om te weten dat die twee verschillende petten, twee verschillende ja, denkwijzes met zich meebrengen en ook verschillende verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Want uiteindelijk, om maar weer op die driehoek even terug te grijpen, uiteindelijk wil je doorstoten naar financiële onafhankelijkheid. En misschien is die bijdrage nog niet eens zo belangrijk in dat topje, maar laten we even uitgaan van die financiële onafhankelijkheid, waar heel veel mensen naar streven. En dat zien we ook bij onze cliënten terug. Dan gaat het dus om het creëren van waarde in het bedrijf. Want op het moment dat je vermogen wil gaan opbouwen, dat kun je natuurlijk doen door ervoor te zorgen dat je dusdanig inkomen genereert met je bedrijf die je apart kunt zetten en van daaruit dat vermogen gaat opbouwen. Dat is één manier. Tegelijkertijd parallel daaraan kun je ook zeggen van goh, ik ga niet alleen geld opzij zetten, maar ik ga proberen die onderneming meer waard te laten worden. En ook al wil je nog niet verkopen en wil je misschien de komende 20 jaar nog niet verkopen, het is wel goed om dat bedrijf verkoop klaar te maken. Want dat zie je vaak op het moment dat mensen tegen een punt aanlopen dat ze zeggen van goh, nu wil ik mijn onderneming gaan verkopen. Dat ze ineens gaan kijken van hey, maar wacht, er komen potentiële kopers en die hebben eigenlijk ineens oog voor andere dingen dan waar ik ooit naar gekeken heb. En die zijn wel mede bepaald voor de prijs. Dus het gaat om waardecreatie. En waarde en prijs zijn niet altijd per se twee dezelfde dingen. Je wil uiteindelijk, als er verkocht gaat worden, dat de prijs een beetje in lijn is met de waarde. Maar zolang het nog niet verkocht gaat worden, gaat het wel om de waarde die je gaat creëren. En de waarde die je gaat creëren, en met name voor potentiële kopers, dan gaat het eigenlijk om de voorspelbaarheid van de toekomstige kaststromen. Hoe beter en hoe duidelijker dat het is dat de gelden die de onderneming gaat verdienen, dat die binnen gaan komen. Ik noem maar, er zijn abonnementen. Mensen hebben vijfjarige contracten afgesloten. Het is behoorlijk voorspelbaar wat de komende 3, 5, 10 jaar zal lang zijn, maar 3 tot 5 jaar, wat die gaan brengen aan inkomsten en aan resultaten. Ja, als je dat kunt voorspellen, dan zijn mensen bereid om daarvoor te gaan betalen. De waarde is dus die toekomstige voorspelbaarheid, de voorspelbaarheid van de toekomstige kaststromen. De waarde is eigenlijk de verdienste maal een factor. Dan zie je vaak als bedrijven verkocht gaan worden, of misschien heb je wel eens een bedrijf overgenomen, dan ga je ook kijken wat zijn de verdiensten en welke factor gaat ervoor betaald worden. Er wordt aangesloten, ik noem het even verdiensten, want soms wordt er, en dat is een beetje afhankelijk van de bedrijfstak waar je in zit, soms wordt er betaald aan de hand van een percentage, een factor op de omzet, zoveel keer de omzet, soms is het zoveel keer de winst, of zoveel keer de EBITDA. En de EBITDA zijn eigenlijk, ja, dat Engels voor earnings before interest, tax, depreciation en appreciation, om het maar helemaal volledig te zeggen. Maar dat is eigenlijk de winst voor belastingen, afschrijvingen en interesten. Nou, een beetje afhankelijk van de bedrijfstak waar je in zit, wordt daar een factor voor betaald. En die factor, enerzijds dus de verdiensten. De verdiensten, hoe meer dat je verdient, maal een factor, ja, dan wordt de waarde automatisch hoger. Maar ook die factor, die is belangrijk. Die factor die wordt namelijk mede bepaald door de hoogte van het risico wat er is en de groei die doorgemaakt wordt. Om een voorbeeld te noemen, we hebben twee bedrijven. Bedrijf A die heeft een, nou moet ik even iets verzinnen, maar die heeft een resultaat van 100.000 euro. En bedrijf B die heeft ook een resultaat van 100.000 euro. Alleen bedrijf A heeft 1 klant en bedrijf B heeft 100 klanten. Waar zou een verkoper bereid zijn om meer voor te betalen? De inkomsten zijn allebei even hoog. Maar toch zal een koper zal meer bereid zijn om te betalen voor bedrijf B. Want daar zitten 100 klanten in. En bedrijf A heeft maar 1 klant. Als die wegvalt, dan is de volledige omzet, lees ook het volledige resultaat, weg. Maar de kosten zijn er nog wel. En als er 1 klant bij bedrijf B wegvalt, ja, dan is dat vervelend, maar dan zijn er nog 99 andere klanten. Er even vanuitgaande dat ze even gelijkelijk verdeeld zijn qua bijdrage aan de omzet. Dus die risico en die groei, die zijn wel heel erg bepalend voor die factor. Nogmaals, die investeerder kijkt naar de risicokant. En als ondernemer, dan wil je er vol voor gaan. Dan wil je gaan naar winstmaximalisatie en dan ga je voor die groei. Beide zijn belangrijk en beide bepalen uiteindelijk ook de waarde van je bedrijf. Nou, we hebben het al gehad over de factor, over groei, over omzet, over resultaat. Het gaat daarbij allemaal om cijfers, helaas. En dat vinden veel ondernemers vinden dat vaak een beetje saai, die cijfers, die getallen. En zeker als het dan ook nog de term administratie heeft. Maar het is wel de taal van het ondernemerschap. Op het moment dat je zaken gaat doen, op het moment dat je ondernemer wordt, ja, dan heb je gewoon te maken met geldstromen. Dan heb je te maken met voorraden die door je bedrijf heen lopen. Dan heb je te maken met mensen die betaald moeten worden. Dus je hebt gewoon te maken uiteindelijk met cijfers. Ook al is dan die administratie dan geen leuk onderdeel van het ondernemerschap, het is wel een belangrijke. En het is ook een noodzaak om die cijfers goed bij te houden en die goed te bekijken, omdat je daarmee ook echt inzicht krijgt in je bedrijf. En ja, wat ik in het begin al zei, het gaat om het nemen van beslissingen. Ja, zonder inzicht kun je eigenlijk geen goede beslissingen nemen. Jullie kennen allemaal wel de jaarrekening die je aan het eind van het jaar krijgt. Nou, daar staan de balans staan erin, de winst- en verliesrekening en een kaststroomoverzicht. Dat zijn eigenlijk allemaal vertaalslagen, zijn allemaal cijfers natuurlijk, maar eigenlijk is dat een weergave van, goh, wat heb je nu het afgelopen jaar gedaan? Welke acties heb je genomen? Welke beslissingen heb je genomen? Die hebben tot bepaalde cijfers geleid. En die cijfers die worden eigenlijk allemaal samengevat. Die cijfers die vertellen dus een verhaal eigenlijk. Het verhaal van wat heb je het afgelopen jaar gedaan. Ik zit even te denken, misschien een voorbeeld. Op het moment dat je een jaarrekening erbij pakt en je zegt van, goh, volgend jaar ga ik het anders doen, want ik zie dat ik te weinig naar mijn klanten toe ben gegaan. Ik ga dat, dit jaar ga ik dat meer doen, want dan als ik bij die klanten ben, even los van corona, maar mag één persoon op bezoek komen, dus laten we maar even vanuit gaan dat we allemaal netjes volgens de coronaregels werken. Maar als je naar die klant toe gaat, dan gaat dat gevolgen hebben voor je cijfers straks aan het eind van het jaar. Natuurlijk al in de maand zelf, maar we hebben het hier even over de jaarrekening. Nou, die krijg je na afloop van het jaar, dus die cijfers die gaan veranderen. Ga je mee naar klanten toe, dan zul je zien dat je reiskosten omhoog gaan. En misschien denk je van, goh, die auto waar ik nu mee rij, ik moet het hele land doorcrossen, daar is deze niet meer geschikt voor. Ik ga ook een auto van de zaak kopen. Ja, dan komt er op de balans ook ineens een auto te staan. Een investering die je gaat plegen. Dus gevolgen voor de jaarrekening. Op het moment dat je zegt van, goh, ik wil wat zichtbaarder zijn in de markt, ja, dan moet je gaan denken aan marketing en verkoopkosten. Hey, die gaan omhoog. Moet je daar misschien een derde voor inschakelen die zegt van, hey, ik kan je er wel bij helpen. Nou, dan zie je dat de inhuur van specialisten omhoog gaat. Dus al die zaken die gaan invloed hebben op die jaarrekening. Als we even kijken naar het volgende schema, dan zie je eigenlijk wat ik net zei, het management, hè, als je een wat groter bedrijf hebt, of de eigenaar, die neemt beslissingen. En die beslissingen die leiden tot acties. Namelijk, je gaat dingen doen. Je besluit om te, inderdaad wat ik net zei, meer naar klanten toe te gaan. Dus je gaat de actie ondernemen om een auto te kopen en onderweg te gaan, te tanken. Misschien op te laden als je een elektrische auto koopt. En uiteindelijk leidt dat weer tot die cijfers. En wat traditionele accountants doen, die gaan die cijfers vertalen naar, wat ik net al zei, die jaarrekening. Wat een winstgevendheid- en groeiadviseur doet, en zoals wij zelf ook ons zien, dat is eigenlijk die cijfers weer terugvertalen naar andere beslissingen en andere acties. Ervan uitgaande dat je steeds jezelf wil verbeteren. En dan zul je ook begrijpen dat op het moment dat je dit jaarlijks doet, ja, dat je minder snel stappen zult maken dan dat je dit per maand of per kwartaal gaat bekijken. Op het moment dat je maandcijfers hebt, up-to-date cijfers, of misschien zelfs wel real-time cijfers, dan weet je precies op dat moment hoe dat je ervoor staat en wat er staat te gebeuren. En op het moment dat je dan een beslissing neemt om iets te gaan doen, dan zie je eigenlijk in het jaar zelf, of nou, ik moet zeggen dus in de maand zelf, zie je eigenlijk al wat de gevolgen zijn van die beslissing en gaat het de goede richting in zoals je gedacht had dat het ingaat. Op het moment dat je ziet van, hey, ik heb weer een beslissing genomen die tot een actie heeft geleid en die leidt in deze maand tot bepaalde cijfers waarvan ik denk van, nou, dat is niet helemaal wat ik voor ogen had, is dan het besluit wat je genomen hebt wel de juiste oplossing voor het probleem wat je probeert op te lossen. Nou, dan ga je weer iets anders doen. Je gaat bijsturen om uiteindelijk weer te zien of de cijfers die je wilt zien veranderen, of die ook daadwerkelijk gaan veranderen. Daarom is het ook zo van belang dat die cijfers up-to-date zijn en dat ze betrouwbaar zijn. Als je naar Parijs wil, dan maakt het uit voor je route of dat je vanuit Utrecht vertrekt of vanuit Barcelona. Als je niet weet waar je staat, of je niet weet of je in Utrecht of in Barcelona staat, nou zul je dat wel zien aan de omgeving, maar even als voorbeeld. Ja, dan weet je dus eigenlijk ook niet. Je weet dat je naar Parijs wil, maar je weet eigenlijk helemaal niet welke route dat je moet nemen. Moet ik naar het noorden toe of moet ik naar het zuiden toe? Afhankelijk van de stad waarin je staat. Nou, dat is ook zo met een bedrijf. Op het moment dat je geen goede cijfers hebt, je weet eigenlijk niet wat je basis is, wat je vertrekcijfers zijn. Ja, dan kun je ook eigenlijk de route richting toekomst, richting je wensen en richting je doelen, kun je eigenlijk niet goed uitstippelen. Dus daarom is het zo belangrijk om up-to-date real-time cijfers te hebben. Om dat nog even verder te benadrukken, en dan ga ik even een slokje water nemen. De gemiddelde bestaansduur van bedrijven in de jaren 50 van vorig jaar, van vorige eeuw moet ik zeggen, was 65 jaar. Op dit moment is de gemiddelde levensduur van een bedrijf 15 jaar. Dus er is behoorlijk veel meer vaart gekomen in de ontwikkeling van bedrijven. De doorlooptijd, de innovatie die gaat steeds sneller. Dus je moet je als bedrijf blijven vernieuwen. En nu klinkt 15 jaar nog als een behoorlijk lange tijd, maar het zijn gemiddelde. Er zijn natuurlijk ook al bedrijven die al heel lang bestaan en die nog steeds bestaan, die dat gemiddelde omhoog halen. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven de afgelopen jaren bijgekomen. En er zijn ook veel ZZP'ers gekomen. Ja, die na een aantal jaren weer stoppen en die vervolgens dat gemiddelde weer omlaag halen. Maar dat betekent wel ja, dat er veel dynamiek is in die markt en dat je eigenlijk er niet aan ontkomt om goed inzicht te hebben in waar sta ik om te voorkomen dat je over 2 jaar of over 3 jaar niet meer bestaat, omdat je het allemaal niet goed in de gaten had gehouden. Charles Darwin zei het al, het recht van de sterkste. En dan denken mensen inderdaad vaak al van, oh, dat is echt degene met de meeste kracht of misschien de grootste in omvang. Maar de sterkste volgens Charles Darwin was degene of de soort die zich het beste kan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. En dat vraagt om flexibiliteit. Nou ja, de dynamiek neemt toe, je moet flexibel zijn. Dus dat betekent dat je gewoon goed op je cijfers moet letten om te weten waar je staat en of dat je inderdaad de groei die je wilt gaan doormaken, of dat je die ook aan het bereiken bent. Monitoren en meten is weten is dan het devies. Groei is naar mijn mening geen doel op zich. Het gaat erom behalen van hogere winst om uiteindelijk cash op de bank te krijgen, want op het moment dat je winst gaat behalen, ja, winst is een getal op papier, daar kun je aan zich niks mee. Het gaat erom om geld op de bank te hebben, want dat geld, dat kun je uitgeven, dat kun je gebruiken om leningen mee af te lossen, dat kun je gebruiken om te investeren, dat kun je ook gebruiken om aan jezelf uit te keren. Nou, die keuze is aan jezelf. Het gaat dus ook om het onder controle houden van risico's. Nou, welke strategie kun je eigenlijk gaan toepassen om meer winst te gaan maken, om een hogere winst te gaan krijgen? Dan moeten we gaan kijken naar kosten versus investeringen. En degene die al wat vaker jaarrekeningen hebben gehad en die spreken met de accountant, die denken dan van, goh, de investeringen die zien we terug op de balans. Dat is bijvoorbeeld die auto waar ik in geïnvesteerd heb of dat machinepark. En de kosten die zie ik terug op de winst- en verliesrekening. Dat klopt, maar hier probeer ik het toch even anders te benaderen. De stelling is eigenlijk hier, een bedrijf heeft in principe geen kosten, maar heeft alleen maar investeringen. Want elke uitgave die ik doe, die moet ertoe leiden dat ik ofwel de klanten die ik heb, dat ik die behoud, dan wel dat ik nieuwe klanten ga krijgen daarmee. En alle andere zaken die ik daarvoor uitgeef, ja, die hebben daar ja, eigenlijk geen doel mee. En dan worden het kosten. Maar alles wat ik uitgeef om klanten te behouden en om nieuwe klanten aan te trekken, dat zijn eigenlijk als het ware investeringen. Ik stop dat geld in mijn bedrijf in de verwachting dat het meer rendement gaat opleveren, doordat ik meer omzet ga maken met mijn bestaande klanten of nieuwe klanten ga binnenhalen, zodat ik daar ook een groei ga doormaken. Soms, één uitzondering, kan het ook gaan om kostenbesparing. Dus stel, je hebt een bedrijfshal waar nog oude TL-buizen in zitten. En op het moment dat je zegt van, ik ga er geld aan uitgeven en ik ga er LED-verlichting overal in hangen, ja, dan zul je daar geen klant meer of minder door krijgen. Ook zullen de klanten niet door weglopen. Misschien sterker nog, Als je het niet doet, dan lopen klanten misschien wel weg, omdat ze misschien heel milieubewust zijn en het niet kunnen hebben dat je nog met oude TL-buizen werkt. Maar in principe zul je daar niks merken in je omzet. Waar merk je het dan wel? Omdat je minder gaat uitgeven aan energielasten. Dus soms kan het ook zijn dat je een investering doet om kosten te besparen. Maar hoofdregel is, als je kosten maakt, dan moet het eigenlijk geen kosten zijn, maar moet een investering zijn. En natuurlijk zul je op de jaarrekening zien dat de huur bij de kosten staat. Maar dat is dan toch een investering die je doet om mensen bij elkaar te kunnen hebben die het werk moeten doen om uiteindelijk je bedrijf te laten groeien. We moeten dan ook kijken naar de investeringen die je hebt gedaan, dan wel even balanstechnisch. Dus wat heb je allemaal op je balans staan? Op het moment dat je iets produceert, dan heb je daar een machinepark op staan. Of misschien heb je wel een transportbedrijf, dan heb je veel transportmiddelen op de balans staan. Maar uiteindelijk wil je dat die middelen, die bedrijfsmiddelen, dat die zo'n hoog mogelijk rendement opleveren. En dan gaat het dus om ROA, dus dan wel even het Engels, dus Return on Assets. Dus het rendement wat je behaalt met je bezittingen. Maar ook personeelskosten, dus eigenlijk het personeel wat je hebt. Ja, dat zeker op het moment dat je niet een kapitaalintensief bedrijf hebt, in de zin van ik heb een heel machinepark nodig of een heel wagenpark. Maar ik heb mensen nodig, ik verleen diensten. En doordat ik meer mensen heb, kan ik betere diensten verlenen en ook meer diensten verlenen. Ja, dan moet je ook kijken van, goh, doe ik dat efficiënt en doe ik dat effectief? Uiteindelijk is het bedoeld dat die bedrijfsmiddelen en het personeel wat je hebt, dat die ervoor zorgen dat er omzet gehaald wordt. En dat wil je heel effectief doen. Die omzet, die wil je efficiënt omzetten weer naar winst. Dus dat betekent dat je eigenlijk je kosten zo laag mogelijk wil houden. Dus hoe efficiënt weet ik dan mijn omzet in resultaat te vertalen? Zitten er misschien privéuitgaven verborgen in de kosten? Sommige mensen zijn er heel goed in om, ik noem maar iets, de verbouwing thuis, om dat gedeeltelijk via de zaak te laten lopen, want dan is het lekker aftrekbaar. Nou, is tegenwoordig al steeds moeilijker. De fiscus die heeft ook steeds meer middelen om dat te controleren. Maar er even vanuitgaande dat je mee wegkomt, ja, dan heb je daar misschien een stukje aftrek en dan is dat aan zich, lijkt dat heel wat. Maar wat je daarmee doet is wel het vertroebelen van eigenlijk het beeld van je onderneming. Stel dat je het jaar daarna wil gaan verkopen, ja, dan zul je merken dat een verkoper daar toch wel moeite mee heeft om die dingen eruit te filteren. Want ze staan per slot van rekening wel in de cijfers. En ja, je kan wel zeggen dat er een ton aan verbouwingskosten in zit die er normaal niet in zit, maar ze staan wel in de cijfers. Dus ook daar moet je goed kijken van, goh, hoe ga ik met die zaken om en heb ik een goed inzicht in mijn cijfers? En als ik dan die winst heb gemaakt, dan gaat het er eigenlijk ook om hoe productief weet ik die winst weer om te zetten in geld op de bank. Want uiteindelijk, wat ik net ook al zei, winst onderaan de streep is op papier. Die kun je niet uitgeven. Geld op de bank kun je wel uitgeven. En er zijn genoeg bedrijven die op papier heel veel winst maakten, maar waarvan de mensen slecht betaalden, de afnemers of de klanten slecht betaalden en die uiteindelijk in cashproblemen komen en dan toch failliet zijn gegaan. Want uiteindelijk is geld op de bank, cash, is wel de zuurstof van je bedrijf. En zonder zuurstof, ja, kan een mens ook niet leven. Dus zonder cash kan een bedrijf niet bestaan. Dus naast het kijken van, zijn mijn kosten, zijn dat eigenlijk investeringen, moet je ook gaan kijken naar trends. Kan ik het beter doen dan dat ik zelf heb gedaan? Lees, kan ik mezelf overtreffen ten opzichte van voorgaand jaar, ten opzichte van voorgaande periode? Hoe deed ik het in maart 2020? Wat was toen mijn omzet? Wat was toen mijn resultaat? Ten opzichte van maart 2021 zie ik daar een groei. Door te kijken naar trends en ontwikkelingen kun je zien, ben ik op de goede weg en de wensen en doelen die ik voor mezelf gesteld heb, ben ik die ook aan het halen of ben ik alleen maar minder aan het doen? Dus die trends en ontwikkelingen zijn heel belangrijk om te kijken, ben ik bezig met goede groei? Daarbij is het ook belangrijk om te kijken naar procenten. Dan kom ik zo even met een voorbeeld. Ga ik op deze wijze, als ik zo doorga, ben ik dan dood aan het groeien? Mijn omzet is aan het toenemen, maar mijn kosten nemen meer toe. Nou, als ik zo doorga, ja, op een gegeven moment komt er een punt dat ik geen winst meer maak, maar dat ik alleen maar verlies aan het maken ben. Dus dat zijn zaken om goed te kijken naar de trends en ook te kijken naar de procentuele getallen. Om dan even met een voorbeeld te werken. Want we hebben het hier uiteindelijk over dat de cijfers belangrijk zijn. Dus ja, dan moeten we natuurlijk wel een cijfervoorbeeld erin hebben zitten. We zien hier eigenlijk van een bedrijf 3 jaren. We zien 2018, 2019 en 2020. We zien op de bovenste regel dat de omzet stijgt. Die gaat van 2.650.000 naar uiteindelijk 3.450.000. Dus als ik hier kijk, nou, ziet er eigenlijk prima uit. Nou, de inkoop van de omzet stijgt ook, maar dat is logisch. Op het moment dat mijn omzet aan het stijgen is, ja, dan gaat mijn inkoop van de omzet gaat ook omhoog. Nou, dan heb ik personeelskosten. Ja, inderdaad, meer omzet. Ik heb in dit geval meer personeel nodig. Dus nou, een beetje salarisstijging. Op zich niet vreemd. Huisvestingskosten ligt in de lijn. Verkoopkosten ligt in de lijn. Kantoorkosten is wel gestegen. Maar nou, 7000 euro is niet schrikbarend. En dan hebben we nog wat algemene kosten. Oh, die zie ik zelfs afnemen. Dus dat is alleen maar prima. En onderaan de streep ga ik van 251.000 in 2018 naar 290.000 in 2020. Dus eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Ik zie hier een mooie trend op basis van deze getallen. Dus dat gaat eigenlijk wel helemaal prima. Als we dan de percentages erbij gaan zetten, dan zien we dat de inkoop van de omzet stijgt niet alleen van 1.046.000 naar 1.431.000, maar die stijgt procentueel van 39,5% naar 41,5%. Dus dat is 2% omzetstijging. Wat zien we nog meer? Oh, we zien dat personeelskosten die stijgen 3,5%. Nou, huisvestingskosten dat gaat procentueel omlaag, dus dat is goed. Verkoopkosten blijft eigenlijk een beetje gelijk met 2019. Kantoorkosten, ja, scheelt 0,1%. Nou, gaan we ons ook niet druk over maken. En de algemene kosten zijn gedaald. Dus, nou, wat we ook straks zagen van, goh, dat gaat eigenlijk wel goed als je kijkt naar de cijfers. Nou, op zich prima zo. Laten we zo doorgroeien. Wat je alleen vervolgens ziet, en dan gaan we eens even kijken. Als je nou eens gaat kijken procentueel. Als ik in 2020 zo gedraaid had, als procentueel een van de 2 jaren ervoor, wat in een van de 2 jaren ervoor het beste percentage was. Dus dan moet ik even spieken om een andere. Als we dan gaan kijken naar de inkoop van de omzet, dan zitten we op 41,5% in 2020. Het beste was 2018 met 39,5%. Dus dan zet ik hier ook in de laatste kolom even neer de inkoop van de omzet, als ik die 39,5% had weten te behouden. En zo gaan we ook kijken naar de personeelskosten. Hey, die waren 37% in 2018 en die zijn gestegen naar 40,5%. Wat als ik het op 37% had kunnen laten? Dan zie je toch, als je even kijkt naar de absolute getallen, dat die 980.000 toch stijgt naar 1.276.000. Maar procentueel blijft hij dan gelijk. Dus we zien wel degelijk dat er meer mensen zijn aangenomen en we zien ook wel degelijk dat er salarisstijging in zit. Maar niet zoveel als dat het daadwerkelijk in 2020 was. Nou, als we dat zo allemaal doen, dan zien we onderaan de streep dat we theoretisch een winst hadden kunnen behalen van 453.000 euro. En dan kun je zeggen van, goh, dat is een stijging van iets minder dan 5%. Dus dat is 4,7%. Maar die 4,7% die betekent eigenlijk nog wel meer. Namelijk, we hebben 163.150 meer winst gehaald als we dit hadden kunnen bereiken dan we daadwerkelijk in 2020 hebben behaald. En dat is wel een verschil van 56%. Dus die 4,7% die vertegenwoordigt eigenlijk wel een winststijging van 56%. Dus in plaats van dat dit bedrijf heel erg bezig is om te kijken van, goh, hoe kan ik mijn omzet maar laten stijgen? En die gaat van 2,8 miljoen naar 3,4 miljoen. Maar misschien had hij beter naar de cijfers had gekeken en beter had gekeken naar de percentages en daar meer de grip op had gehouden. Ja, dan had hij misschien veel meer winst kunnen maken. Of hij had evenveel winst gemaakt, maar dan had hij een lagere omzet gehad. Lees, hij had er minder moeite voor hoeven te doen. En hij had waarschijnlijk ook meer of minder personeel gehad, zodat je met minder moeite toch hetzelfde resultaat had bereikt. Nou, door op deze manier te gaan kijken, ja, dan zie je eigenlijk dat om 50%, ja, in dit geval zelfs 56% winststijging te krijgen, ja, voordat je dat voor elkaar krijgt met het binnenhalen van omzet, Ja, dan zou je, ik heb het niet uitgerekend, maar dan zou je enorme omzetstijging moeten maken. Zeker als je dan ook nog ziet dat dan de personeelskosten eigenlijk nog veel harder gaan stijgen dan dat de omzet stijgt. Dus het is heel belangrijk om te kijken van niet alleen naar de absolute getallen. Want hè, wat we net zagen, als we kijken naar de absolute getallen, denken van nou, het bedrijf gaat eigenlijk wel prima. Ik zie overal een stijging. Ja, weet je, een paar kosten gaan wat omhoog en die inkoop van die omzet, ja, 2%. Was nou 2%? Ja, 2% is heel veel. Dat is, even kijken, een verschil van, toch wel een dikke 80.000, 70.000 euro. Die meteen om naar de streep gaat, dus naar het resultaat. Nou, personeelskosten hakt er in dit geval ook in. Dus het is heel belangrijk om te kijken, wat doet mijn trends, wat doen die ontwikkelingen? Niet alleen in de absolute getallen, want die kunnen een beetje het beeld vertekenen, maar kijk ook procentueel. En dan inderdaad onderaan de streep, ja, om je winst inderdaad 50% te laten groeien, ja, had ik inderdaad maar wat beter gekeken naar mijn personeelskosten. Had ik inderdaad maar wat beter gekeken naar de inkoop van mijn omzet. Als ik daar beter de hand in had gehouden, ja, dan had ik een beter resultaat behaald. Zonder dat ik naar buiten hoefde te gaan om nieuwe klanten binnen te halen. Ik hoefde geen reclame te maken. Ik hoefde geen webinars te houden. Noem maar op. Dat bespaart je allemaal die moeite. En dan had je toch een beter resultaat kunnen maken. Dus zorg eerst dat intern de cijfers op orde zijn. In de herhaling. Geen kosten, maar investeringen en goede trends en ontwikkelingen en houden in de hand. En het is eigenlijk een beetje jammer als je hier pas na afloop van het jaar achterkomt. Dus op het moment dat je tussentijds geen zicht hebt op je cijfers en het is niet real time dat je bezig bent om de cijfers te beoordelen en bij te laten werken. Ja, dan kom je voor verrassingen te staan en dan ben je vervolgens een jaar verder en dan denk je, goh, had ik niet beter kunnen kijken naar de inkoop van de omzet. Sterker, we zitten nu eigenlijk alweer in mei, juni. Er is alweer bijna een half jaar voorbij. En nu pas krijg ik een signaal dat we iets moeten doen met de inkoop van de omzet. De half jaar ben ik eigenlijk ook alweer kwijt. Nogmaals, nadruk en te spreken voor eigen parochie, dat weet ik. Maar ja, let op die cijfers en zorg dat je real-time cijfers hebt. Want daarmee kun je betere beslissingen nemen. En dan heb je dit soort dingen veel eerder in de gaten. En dan kun je gaan bijsturen. En op het moment dat je merkt van, goh, hey, die inkoop van die omzet, die gaat niet omlaag. Ga dan toch eens kijken, waarom lukt het in 2018 in dit geval? Waarom lukt het toen wel? Zijn die prijzen nou dusdanig veel gestegen? Zo ja, heb je je eigen prijzen dan wel genoeg mee laten stijgen? Heb je daarna gekeken? Of ben je eigenlijk ten opzichte van de markt, ben je achtergebleven? Natuurlijk spelen andere factoren mee, maar hoe doet mijn concurrentie dat? En ben ik nog wel prijstechnisch ook nog wel aantrekkelijk? Of ben ik mezelf uit de markt aan het prijzen? Maar ja, veel mensen kijken daar niet naar, want ze zitten alleen maar te kijken naar de absolute getallen en denken van nou, weet je, ik ben een flink in omzet gestegen, ben er weer bijna 6 ton hebben erbij geplust, het gaat supergoed, onderaan de streep zien we ook het resultaat stijgen, we kunnen weer een jaar vooruit. Nou, probeer dat te voorkomen, real-time cijfers. Op het moment dat je gaat werken met real-time cijfers, dan heb je ook te maken met KPI's en ik noem maar even winstbepalers. KPI's, dat zijn ja key performance indicators en in Nederland hebben we dat nog redelijk weten te vertalen naar kritische prestatieindicatoren. En winstdrijvers, of winstbepalers, dat zijn eigenlijk de zaken die bepalen van, goh, heb ik nou een goede week, heb ik nou een goede dag, heb ik nou een goede maand. KPI's is eigenlijk meer achteraf kijken van, goh, hoe heb ik gedraaid en wat zeggen die cijfers? Hè? Ik heb hier bijvoorbeeld de netto winstmarge, is die nog in lijn met wat ik had gedacht? Is die nog in lijn met vorige maand of vorig jaar? De doorlooptijd van de voorraad, gaat dat nog steeds goed? Zijn namelijk dingen die je achteraf bepaalt. En winstbepalers zijn eigenlijk zaken zonder dat de cijfers opgesteld hoeft te zijn. Dat je ziet van, goh, hoeveel klanten zijn er eigenlijk binnengekomen? Want ik weet als er, ik heb een winkel en als er op een dag 50 klanten binnen zijn gekomen. Ja, gemiddeld koopt, ik noem maar iets, de helft van de mensen koopt iets. Ja, dan weet ik al dat ik een goede week heb gehad als er veel mensen in mijn winkel zijn geweest. Want dan zie ik gewoon dat de druk is geweest en dat procentueel de kans groot is dat ik veel verkocht heb. Op het moment dat ik een garagebedrijf heb, hoeveel auto's zijn er binnengekomen? Nou, ga zo maar door. Denk eens na over wat zijn nou de 3 tot 5, en dan is 5 vaak al veel, maar probeer toch eens na te denken. Wat zijn nou de 3 tot 5 winstbepalers van jouw bedrijf? Wanneer is een week, wanneer is een dag een goede dag of een goede week? Probeer er eens na te kijken. Want er zijn al zaken waar je dingen uit kunt halen om te kijken van, goh, wat moet ik verbeteren? Die winkel, dat voorbeeld, 50 mensen. Het is al 2 weken minder druk. Nou, even los van corona, is allemaal begrijpelijk. Maar even los van coronaperiode. Ik merk al steeds dat er steeds minder mensen de winkel in komen. Waar ligt dat aan? Heeft dat te maken met het weer? Is er ergens een weg afgesloten? Moet ik duidelijker zijn in hoe dat mensen mijn winkel dan kunnen bereiken? Hoe krijg ik die mensen weer binnen? Weet je, dan ga je anders kijken naar het probleem. In plaats van dat je na een jaar erachter komt van mijn omzet valt tegen. En waarbij je denkt van ja, goh, het was ook een hele periode heel rustig geweest. En waar het aan lag? Geen idee. Weet je, na een jaar ook niet meer. En als je nog iets aan wil doen, dan ben je te laat. Dan gaan we het nog hebben over leverage. En ja, Engels woord weer. Een Nederlands hefboomwerking. Ik ga toch verderop steeds de term leverage blijven gebruiken, omdat het toch net iets beter aangeeft van wat ik hier bedoel. En het gaat erbij eigenlijk om het gebruik maken van andere mensen zijn geld. Het gebruik maken van de tijd van andere mensen. Het gaat erom gebruik te maken van talenten, van kwaliteiten van andere mensen. En het kan ook zo zijn dat je investeert in automatisering, machines, computers, die ervoor zorgen dat de winst die behaald wordt, of eigenlijk het rendement wat je gaat maken, niet alleen afhankelijk is van je eigen tijd en je urenmaal tarief of het maximaal aantal uren wat je erin kan steken. Nee, je gaat gebruik maken van andere middelen om schaalgrootte te creëren. Dat werkt, dat blijkt ook wel uit de cijfers van de Kamer van Koophandel. Er zijn nu in 2021, dit kwartaal, zijn er iets meer dan 1,9 miljoen bedrijven in Nederland. 78% van die bedrijven heeft 1 werkzame persoon. Nou, dat is die ZZP'er, maar dat kan ook iemand zijn met een BV, maar 1 persoon werkzaam is. Dus lees de eigenaar van het bedrijf, of nou een ZZP'er is, of dat die in de BV-vorm zit. Die is degene die het resultaat moet genereren en die is degene die er aan het werk is. Noem maar even de eenpitter. Zoals ook blijkt uit dat artikel, zorgen die voor 10,2% van het bruto nationaal product. Dus dat betekent, 78% van de bedrijven zorgt voor 10,2% van het bruto nationaal product. Lees, 89,8% van de overige bedrijven, die zorgt voor, 22% van de overige bedrijven, ik lees het even verkeerd, 22% van de overige bedrijven, die zorgen voor 89,8% van de omzet. Dus maar een hele kleine groep. En natuurlijk zitten daar de grote bedrijven tussen, zoals ASML, KLM, noem ze maar op, Shell. Dus die zullen dat gemiddelde natuurlijk ook wel omhoog trekken. Maar toch, ja, op het moment dat je al 1 personeelslid in dienst hebt, dan val je eigenlijk al buiten die 78%. En dan heb je dus wel de potentie om leverage te gaan gebruiken. Want ja, je kunt er wel vanuit gaan dat die bedrijven die in die 22% zitten en die meer resultaat maken, ja, die hebben meerdere werknemers, dus die hebben leverage. Dat kun je ook nog zien, ook weer cijfers uit het CBS. Die komen dadelijk, sorry. Ik ben één slide verder. Nou, ik ga hem toch eerst even doen. Dan ga ik daar wel terug naar die andere. Dat kun je eigenlijk ook nog zien als je kijkt naar cijfers van CBS. De SBI, dat is eigenlijk de code die CBS, maar ook de Kamer van Koophandel geeft aan een bedrijfstak. In dit geval een voorbeeld van een garagebedrijf. Dan zie je dat garagebedrijven met 1 werkzame persoon een gemiddelde halen van €95.000 aan omzet. Op het moment dat er 2 werkzame personen zijn, dan halen ze gemiddeld €273.000 omzet. 3 à 4 werkzame personen halen ze gemiddeld €635.000 omzet. Zo loopt dat nog even door. Maar even voor het voorbeeld, dan zie je dat het niet zo is dat van, goh, als ik 1 persoon werk, dan heb ik €95.000 omzet. Als ik nog iemand aanneem, dan haal ik, ja, zijn we met z'n 2, dus haal ik het dubbele, dus €180.000. Nee, je ziet op het moment dat er al 1 persoon extra werkzaam komt, dat je dus al een stukje leverage gaat behalen, want het is niet maal 2, het is maal 2,9. Op het moment dat je 3 à 4 mensen in dienst hebt, ja, dan gaat het ineens naar 6,7. Dus je ziet dat die schaalvoordelen heel erg door gaat werken. Daarom is leverage voor groei erg belangrijk. Eén sheet terug. Ook iets om eens na te kijken. Wat verdien je nou per uur? En dan zul je misschien zeggen van ja, goh, ik verkoop geen uren. Ik heb geen uurtarief, dus dat kan ik zo niet zeggen. En de ander zal zeggen van, nou ja, ik verkoop wel uren, maar mijn uurtarief. En mijn uurtarief is, ik noem maar iets, €200. Dus ja, wat verdien ik per uur? Ik verdien €200 per uur. Nou, in het voorbeeld wat hier uit het artikeltje kwam, wil ik laten zien wat ik eigenlijk bedoel. En dat het misschien toch net iets anders ligt dan wat je nu denkt. In het artikeltje staat dat de ZZP'er, even kijken, een jaarwinst heeft van gemiddeld €37.000. En dat hij daar 894 declarabele uren aan besteedt. Nu weet ik niet of dat er één pitters zijn die kijken. Volgens mij wel een aantal. Die zullen ook beamen dat die 894 declarabele uren niet gelijk is aan de tijd die ze in een bedrijf steken, in een onderneming steken. Ze zijn veel meer uren bezig. Ze gaan naar klanten toe, ze proberen werk binnen te halen. Ze zijn bezig met dingen uitwerken. Niet alles kunnen ze doorfactureren. Ze willen concurrerend blijven. Dus er worden veel en veel meer uren ingestoken dan die 894 declarabele uren. Als ik er gewoon vanuit ga, weet je, dan vraagt een ondernemer die zal zeggen van ja, nee, ik werk 60 uur in de week. Ik ben keihard bezig. Maar laten we eens even vanuit gaan, een ZZP'er die het aan zich wel qua uren in ieder geval goed geregeld heeft. En die zegt van, ik besteed 40 uur per week gemiddeld aan mijn onderneming. Nou, dan mag je nog 6 weken vakantie hebben. En dan werkt hij zo'n 1840 uur per jaar. Nou, als je dan €37.000 verdient, deel hem maar eens door die 1840 uur, dan verdient hij dus €20 per uur. Want je steekt er uiteindelijk wel die 1840 uur in. Dan weet ik niet of je zo wat mensen kunt bedenken die meer verdienen dan €20 per uur. Misschien heb je wel eens iemand langs laten komen die bij je thuis komt schoonmaken. Nou, over het algemeen verdienen die al meer dan €20 per uur. Op het moment dat je wat verder gaat en je gaat groeien en je gaat leverage krijgen, ja, dan zul je zien dat je misschien minder tijd erin hoeft te steken. En hè, als we inderdaad net in het voorbeeld zagen met het garagebedrijf die omhoog gaat van 95 naar €273.000, dat die dus ook meer resultaat uiteindelijk gaat maken. Even vanuitgaande dat de hogere omzet niet helemaal opgesnoept wordt door allemaal salaris. Maar dan zie je dat die per uur meer gaat verdienen. En dat is ook belangrijk om te kijken van hoe ga ik mijn tijd inzetten? Als ik ga groeien, en dan kom ik weer terug op die petten die je op hebt, hoe kan ik meer tijd besteden aan mezelf als eigenaar-investeerder in plaats van als werknemer bezig te zijn? Want als werknemer verdien ik mijn uurtarief. En als eigenaar-investeerder kan ik ervoor zorgen dat ik leverage creëer, dat ik gekeken heb naar de kosten die investeringen moeten zijn, dat ik gekeken heb naar de trends, dat ik bezig ben met het runnen van mijn onderneming om betere resultaten te gaan maken. En dan zul je zien dat dat uurtarief eigenlijk gaat stijgen. En op het moment dat je op een uurtarief zit van, ik noem maar iets, €200 per uur, die je, hè, als je je winst deelt door het aantal uur, stel iemand maakt 2 ton winst en die besteedt daar 1000 uur per jaar aan, ja, dan verdient hij eigenlijk €200 per uur wat hij in zijn bedrijf steekt. Ja, dan ga je andere beslissingen nemen. Want dan ga je niet zeggen van, goh, dan moet hier een briefje de deur uit. Dat ga ik wel even doen. Nee, dat is geen werk wat €200 per uur waard is. Hoe kan ik beter mijn keuzes maken om slimmer mijn tijd te gaan besteden, om uiteindelijk betere resultaten te gaan halen? En het bijhouden van je cijfers, nou, het bijhouden van de trends en de ontwikkelingen in je cijfers. Want het zelf gaan zitten boeken terwijl je €200 per uur kunt verdienen, dat lijkt me ook niet zo'n handige keuze. Maar het bijhouden van hoe gaan we trends en ontwikkelingen, daarover te sparren met je accountant, daarover te gaan kijken van, goh, welke investeringen zijn er slim om te doen, hoe is de markt, waar liggen de risico's, hoe kan ik mijn risico's beperken? Ja, dat is wat werk van hoger niveau, dat je en niks te nadelen van inhoudelijk bezig zijn, want dat kan natuurlijk ook hoog niveau zijn, maar qua ondernemersniveau een hoger niveau, ja, daar kun je dus echt betere resultaten mee gaan halen om je uurtarief te laten stijgen. En dan ga je die groei ook zien. En dan, ja, weet je, mensen die volop bezig zijn, hard aan het werken zijn, maar met name ondernemer, met name als werknemer binnen een bedrijf, ja, die zie je op een gegeven moment uitgeblust raken, die worden moe. Want, ja, weet je, dit moet er weer uit, dat moet gemaakt worden, die opdracht die ligt er. Ik ben alleen maar aan het rennen om mijn klanten tevreden te houden en ik heb helemaal geen tijd om te kijken, kan ik mijn bedrijf laten groeien? Ja, en dat soort mensen, die zie je op een gegeven moment uitgeblust raken en die denken op een gegeven moment, kan misschien beter mijn bedrijf verkopen of Als je inderdaad 20 euro per uur verdient, kan beter voor een baas gaan werken, want daar hou ik uiteindelijk meer over. Nou, dat zou doodzonde zijn, want als we weer kijken naar de piramide, ja, dan is die vermogensopbouw en de financiële onafhankelijkheid, die komt dan wel verder weg te staan, omdat tenzij je natuurlijk een hele goede baan weet te vinden en dat je daar binnen gaat sparen, maar je gaat geen waarde binnen je bedrijf creëren. Dat stukje ben je dan kwijt. Nou, dan zul je misschien moeten gaan beleggen in privé. En als je daar goed in bent, dan kun je ook weer wat verdienen natuurlijk. Ben je wel weer meer afhankelijk van de markt en externe omstandigheden. Dus probeer als ondernemer te denken. Probeer als eigenaar te denken. En ook als investeerder. En zet die pet op. En ga ook op die manier proberen te kijken naar je bedrijf. En hoe kun je dingen verbeteren. Nou, als we dan kijken naar de volgende sheet. Als we eigenlijk die dingen een beetje op orde beginnen te krijgen. Dus je hebt je basis op orde gebracht. We hebben gezien dat we meer bezig zijn met investeringen. We hebben al die privé uitgaven die helemaal niet zakelijk zijn, maar die we toevallig fiscaal aftrekbaar konden wegproppen. Die hebben we eruit gehaald. We hebben goed zicht op de trends en ontwikkelingen. Ja, op dat moment dan kun je eens gaan kijken van, goh, weet je, ik heb mijn winst gemaximaliseerd. Ik ben slim bezig geweest om slimmer winst te maken. Want ik ben gaan kijken naar de trends en ik heb alle rotzooi eruit uitgesneden. Mijn basis is goed. En in plaats van dat ik een bedrijf ga laten groeien waar problemen in zitten, want ik heb er niet naar gekeken. En als ik dat laat groeien, worden kleine problemen, worden grote problemen. Heb ik ervoor gezorgd dat ik een goede basis heb. Ik heb een goed, gezond bedrijf. En van daaruit kan ik gaan groeien. En dan ga je eens denken aan hogere omzet. Want uiteindelijk, als je kosten, zeker je investeringen, als je die op orde hebt en dat loopt allemaal goed, ja, dan zit er, hè, dan ben je eigenlijk al bezig om je omzet efficiënt om te zetten naar resultaat. Hoe kun je dan je omzet laten stijgen zonder dat je procentueel de andere kosten laat stijgen? En dat zal misschien niet altijd helemaal te voorkomen zijn, maar wel iets om in de hand te houden. Als je dan je omzet gaat laten stijgen, ja, dan gaat je resultaat ook exponentieel stijgen. Als we dan denken aan hogere omzet, dan denken de meeste mensen meteen van, goh, dan moet ik dus gaan netwerken, ik moet mijn auto instappen, ik moet nieuwe klanten gaan binnenhalen. Hoe kan ik mijn omzet laten stijgen? Nieuwe klanten erbij, ik moet leads genereren. Zeker. Alleen er zijn vaak ook nog dingen die kunnen gebeuren vooraf, gaande daaraan eigenlijk. Dus ga eerst eens intern kijken. Belangrijk, niet alleen maar rennen om nieuwe klanten binnen te halen, terwijl aan de achterkant bestaande klanten weglopen omdat ze te weinig aandacht krijgen. Nee, de klanten die je al hebt, die zijn goud. Want die heb je binnen, daar moet je goed werk voor blijven verrichten. Die moet je goed servicen. Maar die hoef je niet meer te verkopen. Die nemen al diensten of producten van je af. Zorg dat je die behoudt, want dat is een belangrijke factor voor het succes van je huidige bedrijf. En dan zie je hier wat termen staan. WWZ, ZDH en LHZ. Als je denkt aan klanten, wat willen ze? Zorg dat je het hebt. En lever het ze. Wat wil de klant? Word niet alleen verliefd op je product. Veel ondernemers, vooral in de beginfase, zijn verliefd op hun product. Want dat wat ze maken, dat wat ze leveren, is het beste ter wereld. En dat is zo uniek. Maar als niemand erop zit te wachten, ja, dan verdien je nog geen stuiver. Dus weet ook wat de mensen willen. En zorg dat je dat haalt binnen je bedrijf hebt. En dat je dat kunt leveren aan ze. Dan ga je geld verdienen. Kijk ook eens van, goh, hoe ervaart een klant de dienst of het product? Want zelf kun je er helemaal van overtuigd zijn. En om maar dicht bij mezelf te blijven. We kunnen een jaarrekening maken die misschien objectief gezien een 10 is. Maar als jij als ondernemer niet weet wat je met die cijfers moet en wat ze betekenen, is de meerwaarde voor jou eigenlijk maar een 6 of misschien maar een 5. Weet je, het is een 6 omdat ik voldoe aan mijn administratieve verplichtingen. Het is een 6 omdat ik kan publiceren bij de Kamer van Koophandel, kan mijn aangifte indienen. Maar voor de rest heb ik er niks aan. Ja, op het moment dat dat de meerwaarde is en je kunt dat toch laten zien van, hé, maar met die cijfers kun je iets en wat betekenen ze? Wat is de samenhang? Hoe kun je betere beslissingen nemen? Ja, dan gaat de waarde van zo'n jaarrekening gaat ook stijgen. En als je dat met je dienst kunt doen, dan behoud je niet alleen je klanten, maar daarmee trek je ook nieuwe klanten aan. Want mensen gaan ineens enthousiast worden over het product wat je levert of de dienst die je levert. Dus dat gaat zich rondspreken. En misschien is er ook wel een mogelijkheid om te zeggen van, goh, we moeten onze prijzen eens wat gaan aanpassen. Want weet je, we doen toch wel bijzondere dingen. En zo wordt het ook ervaren door mensen. Want bijzondere dingen dan onze collega's. Denk aan de opstelling. Welke diensten, welke producten nemen je bestaande klanten nog niet af? Ze kopen product X, maar ik heb ook Y. Waarom nemen ze Y niet af? Hoe kan ik hun verleiden? Hoe kan ik hun bewegen? Hoe kan ik ze interesseren voor dat andere product? Als je leads krijgt, hoe kun je ervoor zorgen dat de conversie van de lead naar klant, dat die hoger wordt? Dus een voorbeeld, je krijgt 100 leads in een jaar en dan weet je uiteindelijk 10 klanten van over te houden. Wat kun je beter doen dat je niet 10 klanten ervan overhoudt, maar dat je er 40 van overhoudt? Doe ik iets niet goed in het traject tussen het krijgen van de lead en het met die klant spreken? Wat kan ik daarin verbeteren? Kijk daar ook eens naar. Want dan kun je misschien, zonder dat je weer nieuwe klanten hoeft te zoeken, want de leads komen al, kun je toch al een hogere conversie, dus meer halen uit de bestaande leads die je hebt. Frequentie van zaken doen kan natuurlijk ook. Als je een autowasstraat hebt, hoe kun je ervoor zorgen dat mensen vaker door je wasstraat heen rijden in plaats van 1 keer per 2 maanden? Hoe kun je ze ertoe bewegen dat ze elke maand langskomen? Nou, dat soort zaken, bestaande klanten, kun je dan toch stimuleren om meer bij jou uit te gaan geven. Onderaan de streep staat uiteindelijk van, oh, zorg dat ik meer leads ga krijgen en uiteindelijk van daaruit probeer weer nieuwe klanten te gaan krijgen. Want dat kost veel energie, dan moet je netwerken, dat kost veel meer tijd dan die andere zaken. En als je dat allemaal doet, ja, dan ga je meters maken. En dan moet je blijven meten. Zoals ik al zei, als je niet de vinger aan de pols houdt en je weet niet wat je trends en ontwikkelingen doen, ja, dan kan het zo zijn dat je toch weer dood gaat groeien en dat je de verkeerde kant op gaat groeien. Nou, blijf dat in de gaten houden en zorg dat de problemen die je hebt geen grotere problemen gaan worden door de groei. Als je dat blijft volgen, dan zie je ook van, goh, leveren mijn beslissingen ook het gewenste resultaat op. Op het moment dat ik ga investeren in een marketingcampagne, ja, dan moet ik me er ook wel een doel bij stellen. En dan moet ik er ook wel nadenken van, goh, lever me dat nou extra klanten op? En hoeveel klanten denk ik dat het me extra gaat opleveren? Stel even dat je zegt, om het voorbeeld te blijven, ga een marketingcampagne starten en die moeten 100 leads opleveren. En dat is, pak even makkelijk, 120 leads op jaarbasis. Zijn er 10 per maand? Nou ja, als de eerste maand geen 10 gehaald worden, wat doen we dan fout? En kun je nog zeggen, oké, dat is de opstart. Hè? Mensen moeten een beetje tractie krijgen. Het moet nog een beetje meer onder de aandacht van mensen komen. Het moet een beetje herhaling in zitten en dan gaat dat komen. Oké, misschien krijg je er 5, maar dan moeten de volgende maand er toch wel 12, 13 komen om uiteindelijk op die 120 uit te komen. Nou, dan kun je allemaal gaan bijhouden, kun je gaan meten op het moment dat je vinger aan de pols houdt. Zo niet, zie je dat het niet dat gaat opleveren, dan kun je ook nadenken van, hey, maar wat doen we verkeerd? Moeten we onze website toch niet, dat knopje wat daar staat, moeten die aan de andere kant zetten? Of moeten we in plaats van flyeren, moeten wij een advertentie zetten? Of moeten wij online reclame gaan maken? Dan kun je gaan kijken en kun je gaan meten ook of dat de beslissingen die je neemt ook het gewenste resultaat opleveren. En uiteindelijk gaat het erom, ook bij de groei van je bedrijf, om te denken dat er nooit problemen zullen zijn, is een utopie. Maar het gaat er wel om betere problemen te creëren. En dat wil dus zeggen dat je bijvoorbeeld bezig bent om na te denken van, goh, moet ik het bedrijfspand wat ik huur, moet ik dat nou gaan kopen of blijf ik het toch huren? Versus dat je een bedrijf hebt en een ondernemer die denkt van, goh, hoe ga ik nou weer dusdanig veel klanten binnenhalen dat ik dit jaar mijn vaste last weer kan betalen? Het zijn allebei problemen. Maar ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het probleem van, goh, moet ik nou kopen of huren, een beter probleem is dan het probleem van, hoe krijg ik nu dusdanig veel klanten dat ik mijn vaste lasten kan voldoen. Dus je moet proberen betere problemen te creëren. En dat doe je ook weer door acties uit te zetten en te meten en te kijken, ben ik op de lijn, ben ik op de weg waarvan ik denk dat ik op zou moeten zitten. Om uiteindelijk mijn doelen en wensen te behalen. En zorg ook voor een ander geluid aan tafel. Zorg dat je mensen om je heen hebt die je helpen om mee te denken. Als ondernemer ben je, ik noem het al een keer, ben je misschien verliefd op je product. Je bent verliefd op je dienst, want niemand doet dat beter. Als je daar blind op staart, ja, dan hoor je misschien niet dat je klanten daar nog niet helemaal 100% naar op zoek zijn. Iemand die buiten je onderneming staat, iemand die een specialist is en die het klappen van de zweep kent, ja, die gaat de juiste vragen stellen, die houdt je een spiegel voor, die houdt je accountable, ook als een Engelse term, maar ja, verantwoording afleggen is weer te groot woord. Want uiteindelijk ben je ondernemer en je moet zelf, je hebt zelf de verantwoording voor je bedrijf. Maar die kan je wel erop aanspreken als je bepaalde doelen die je gezegd had dat je niet zou halen, als je die niet gehaald hebt. En daar het gesprek over aangaan van, goh, hoe komt dat nou? En die kan door verhalen heen prikken. Want we zijn er allemaal zo goed in om in ons hoofd verklaringen te vinden van waarom iets niet gelukt is. En al die verhalen, nou weet je, de eerste maand gelooft iemand anders dan misschien ook nog. De tweede maand hebben ze al wat twijfels. Maar de derde maand beginnen ze daar toch wel vragen over te stellen en beginnen doorheen te prikken. Omdat het gewoon het verhaal soms niet waar hoeft te zijn. Is het wel waar, is het ook prima. Maar dan kun je ook gaan werken aan het echte probleem en niet aan de symptomen. Op het moment dat je het echte probleem te pakken hebt, het probleem is eigenlijk een onbeantwoorde vraag. Stel de juiste vraag en probeer daar het antwoord op te vinden. Dan ga je problemen oplossen. En dan ga je zo langzaamaan steeds betere problemen creëren. Ook topsporters, hè? Iemand die wereldkampioen hardlopen, die heeft ook coaches, die heeft ook trainers. En die coach en die trainer die kan echt niet harder lopen dan die topsporter. Maar die kan wel dingen zien die die topsporter niet kan zien. Die kan zien hoe dat hij loopt, hoe dat hij vertrekt. Die kan meten hoe, op 100 meter, op hoeveel seconden zit je daar. Die kan dingen bijhouden. Die ziet dingen die de topsporter zelf niet ziet. Nou, een specialist, iemand die je helpt, die zorgt ook dat hij vragen stelt en je dingen laat zien die je zelf gewoon niet kunt zien. Samenvattend, hoop besproken. Het gaat er eigenlijk om, eerst bepalen wat zijn je doelen en wensen. Want op het moment dat je een stip hebt aan de horizon, als je weet waar je naartoe wilt, dan kun je een route gaan uitstippelen. Als je nog niet weet waar je heen wilt, dan heb je geen route en dan kan het alle kanten uitgaan. Er is geen goed of fout aan, maar het is gewoon een feit dat dat dan gaat gebeuren. Als je die wel in kaart hebt, dan kun je gaan nadenken van, goh, om het doelen te behalen, en dan kom ik toch weer met die piramide, om omhoog te stijgen op die piramide, hoe kan ik dan slimmer winst gaan maken? Nou, we hebben gesproken over kosten versus investeringen. We hebben gesproken over de trends en ook kijken procentueel. En we hebben ook gesproken over leverage. Zorg dat je bedrijf laat groeien en laat niet de problemen groeien. Dus zorg eerst dat je dingen intern op orde hebt. Dus dadelijk dat je ook een goede basis hebt om verder te groeien. En dan kun je die leverage gaan creëren. Zorg dat je cijfers in orde zijn. Monitor ze, want anders ga je geheid een keer brokken maken. En zorg dat je iemand naast je hebt. En zorg dat dat een winstgevendheid en groeiadviseur is. Laten wij dat nou toevallig zijn. Maar er zijn natuurlijk ook andere mensen die in je omgeving wellicht die je kunt vragen. Maar er zijn waarschijnlijk geen specialisten op dat gebied. Zorg voor het andere geluid aan tafel en ga eens nadenken, waar wil ik heen? Hoe kan ik eerst zorgen dat intern mijn dingen beter zijn? Hoe kan ik slimmer winst gaan maken? Hoe ga ik leverage creëren? En hoe ga ik zorgen dat mijn uurtarief van die 20 euro naar 200 euro per uur gaat? Vragen? Hebben we vragen in de Q&A? Dat betekent, en dan kan ik niet zien, dat of iedereen is afgehaakt of dat het duidelijk is. Geen vragen meer? Dan denk ik dat we gaan afronden. En dan wil ik jullie hartelijk danken voor jullie aanwezigheid in dit eerste webinar. Ik hoop dat het duidelijk is geweest. Mocht er nog vragen zijn, dan weten jullie me te vinden. Ga anders naar www.fins.nl. Daar staat ook ons telefoonnummer en e-mailadres. En dan hoop ik je bij een volgende keer, bij een volgend webinar weer te zien. En die zal waarschijnlijk in juni zijn. En de exacte datum gaan we nog bekendmaken. Als je het leuk vindt, dan stuur je even een mailtje erover op het moment dat duidelijk is wanneer dat we die gaan houden. Dank jullie wel en graag tot de volgende keer.